nadat wij de vorige keer in Richteren waren, gaan wij weer terug naar de Hebreeënbrief, hoofdstuk 11. Want wij waren in Richteren in verband met vers 32 van Hebreeën 11, waar Paulus, als het Paulus is die deze brief schrijft, maar daar ga ik wel van uit, waar Paulus spreekt, of beter gezegd niet spreekt, over Gideon, Barak, Simson en Jefta. Want daar had hij geen tijd voor. En wij hebben de tijd voor vrijgemaakt om daar wel over te spreken, want Paulus zegt, de tijd zal mij ontbreken. Zou ik verhalen van Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten. David en Samuel hebben we niet uitgebreid bij stilgestaan. We hebben ons beperkt tot deze vier richteren die hier genoemd worden. Maar over David kan uiteraard ook gezegd worden dat hij leefde en wandelde uit geloof. Want daar gaat dit hoofdstuk over, hoofdstuk 11, over mensen in het Oude Testament, die in het Oude Testament leefden. Maar die leefden uit geloof. Ook, dat wil ik er nog wel eens een keer weer bij zeggen, ook mensen die leefden onder en in de bedeling van de wet. Want de gedachte bestaat wel dat wij door genade moeten zalig worden, sinds de opstanding van Christus, maar dat daarvoor mensen behouden moesten worden door werken der wet. Want dat was immers de bedeling der wet en wij leven in de bedeling der genade. Dus toen moest men zalig worden door de wet en tegenwoordig door de genade. Maar dat is een misverstand en dat blijkt heel duidelijk uit Hebreeën 11, want er is maar één norm waardoor men zalig wordt en dat is door geloof. Vertrouwen op het woord wat God gesproken heeft. Niet geloven dat hij bestaat of zo, maar geloven in zijn woord en vertrouwen op zijn woord. En daar ook uit leven. En daar vinden wij hier voorbeelden van, mensen die dat gedaan hebben. En er wordt vermeld wat hun zoal overkomen is. En dat zijn positieve dingen en dat zijn negatieve dingen. Als gevolg van hun geloof. Nou, David en Samuel ga ik niet zo uitgebreid op in. David, dus lijkt me wel bekender dan Samuel, die aangewezen werd door Samuel als koning. David die Goliath versloeg, wat feitelijk onmogelijk was, maar blijkbaar wist hij, want dat zijn altijd van die moeilijke dingen. Hebben we vorige keer bij Simson ook gezien. Van Simson weten wij niet precies wat hij geloofde, omdat er niet bij staat wat hem verteld werd. Er staat niet bij wat aan hem beloofd is. Dat lezen wij nergens. Ik hoop dat je het nog herinnert, maar er stond van Simson dat hij toen die Filistijnse vrouw wilde hebben, toen stond erbij dat zijn ouders niet wisten dat het van de Heere geschied was. En wij weten het ook niet. Nou ja, wij weten omdat het er staat, maar wij weten niet dat dat tegen hem gezegd is door de Heer. En zo vinden we wel meer van dat soort figuren die dingen doen, wat blijkbaar voortkomt uit hun geloof, maar wij weten niet precies wat voor beloften aan hen gedaan zijn. Ja, dus bijvoorbeeld met David en Goliath ook zo. Ik kan me niet herinneren dat er gezegd wordt dat David Goliath zou verslaan. Dat dat aan David gezegd zou zijn. Maar het neemt niet weg dat we dat wel degelijk als een daad van geloof mogen beschouwen. Het enige wat David zegt is, de Heer is met mij. En daar vertrouw ik op. Dat blijkt heel duidelijk. Maar ja, dan kan je weer misverstanden krijgen dat mensen zichzelf iets in het hoofd halen, iets gaan ondernemen en zeggen, ik geloof in de Heer, ik vertrouw op de Heer, dus het komt wel goed. Maar dat is een misverstand, want het gaat om geloof in wat God gesproken heeft. En als je zomaar zelf iets bedenkt en daar krachtig in gelooft, ja, dat helpt misschien wel, maar het is niet van de Heer. Want ja, dat is een verschijnsel als je ergens maar hard genoeg in gelooft, dan ja, dan ga je die dingen ook zien en ervaren. En,
sure.
Ja, positief denken. Ja,
ja en van Ratenband.
En van Ratenband, ja, dat is de heidense variant.
Ja.
En de andere is de christelijke variant. Met een kleine C, hè? Ja. Maar David versloeg Goliath, was naar de mens onmogelijk, maar hij deed het. En daar staat ook bij dat hij ook al een keer een leeuw en een beer had verslagen. Lezen we verder ook niks over, maar dat noemt hij ook even. En dat is voor hem een soort bewijs dat hij zegt, ja, ik heb een leeuw verslagen, ik heb een beer verslagen en ik heb mijn kudde bijeengehouden, want die wouden de kudde aanvallen. Maar die heeft hij al verslagen. Nou ja, dan moet die Filistijn geen probleem zijn. En er was ook geen probleem, er was één steen voor nodig. Als uitbeelding uiteraard, want al die geschiedenissen ten eerste duiden ze op het geloof van deze personen. Maar daarachter ligt altijd nog een typologische betekenis. En bij David en Goliath, als je het heel eenvoudig zegt, David verslaat Goliath, de Filistijn, de grote tegenstander. Zag er ook erg groot uit, hij was ook erg groot. 6 L en een span. Hoeveel meter dat is, dat weet ik ook niet. Maar is zo? Nou ja. Ja, maar goed. Dat is wel leuk, hè? Als je van die. Ik heb net een, zo'n encyclopedie van mijn vader gekregen, Bijbelse encyclopedie. En daar wordt dan over sikkels en allemaal munten gesproken. En dan staat erbij hoeveel geld dat is. En dat vind ik altijd lachwekkend. Want ja, ik bedoel, een maat, een meter. Oké, een meter blijft een meter. Maar dan staat erbij zoveel sikkel, dat was 60 cent. Ik denk van ja, 60 cent. Van guldens, weet je wel. Het bestaat niet eens meer. Ik bedoel, ja.
Nou, het is afhankelijk van
hoe oud dat ding is.
Hoe lang een L
is. Ja. Ja.
Maar een L is toch nog altijd een maat? Dat is toch niet zo moeilijk te...
2,92,5.
Oh, je hebt zo'n bijbel waar het in staat, hè? Was hij 2,92,5? Ja. Oh, nou, kijk eens aan.
Een L is 45 centimeter, gespannen is 2,92,5.
Ja, een L wordt geacht de lengte te zijn, ja.
Ja, maar er zijn boeken over God geschreven hoe een L is van 45 centimeter tot 52 centimeter.
Ja.
Tussenin.
Ja.
Dat is officieel maat genomen.
Oké.
En dat is een span. Nou ja.
Meestal wordt van 11 wordt 50 centimeter genomen.
Maar goed. Doet er ook niet zoveel toe. Maar hij was enorm groot. Dat was duidelijk. En hij versloeg hem uiteraard met één steen in het voorhoofd. En die ene steen is uiteraard een type van Christus. Want de steen in de Bijbel is altijd een type van Christus. De steenrots waar het water uitkomt. Wat voor stenen hebben we nog meer? De steen uit Daniel 2. Het steen uit Daniel 2 is altijd mooi. Er staat bij dat het... Het blijkt het koninkrijk te zijn, maar het koninkrijk begint bij Christus. En die steen die vervulde de hele aarde, stond er. Hij werd groter en groter en groter en hij vulde de hele aarde. Daniel 2, bij het beeld van Nebukadnezar in zijn droom over die wereldrijken. Nou, nog meer stenen. De steen waar Jacob zijn hoofd op legde en die richtte hij inderdaad op. Een opgerichte steen en hij zalfde hem ook nog weer. Allebei uitbeeldingen van opstanding uit de dood.
Volgens mij een steen die ergens weggerold werd.
En de steen die voor het graf weggerold werd. Ja, en de stenen die weggerold werden van de putten. Bij Isaac, Jacob.
Rebecca,
dat verhaal, ja. Jacob, was het Jacob? Of was het Isaac? Die in zijn eentje die steen eraf haalt. Want ze moesten eigenlijk, normaal gesproken moesten ze wachten totdat iedereen bijeen was. En dan konden ze die steen eraf halen. Maar Jacob of Isaac, die haalt in zijn eentje die steen eraf. En opent de mond van de put. En komt er dus watervrij leven. Namelijk. Nou goed. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. En David, hij versloeg Goliath, maar David werd ook koning later over. Eerst over de twee stammen en daarna over alle 12 stammen, want die stammen die waren altijd al enigszins gescheiden. Een definitieve scheiding vond plaats na Salomo, bij Jerobeam en Rehabeam. Maar die stammen leefden altijd apart en zelfs voor de scheuring van het Rijk bestond er al verschil tussen 2 en 10 stammen. Maar goed, dat is ook weer even terzijde. Maar David werd koning, eerst 7 jaar over 2 stammen. Uiteraard ook zijn eigen stam, want hij was van Juda. Alhoewel ik laatst las in de Bijbel dat Isaï, Davids vader, aangesproken wordt als een Efraïmiet. Daar heb ik nog niet verder nagezocht, maar dat kwam ik tegen. Van Efrat staat erbij. Maar goed.
Efrat is de oude naam van Bethlehem.
Ja, Efrat Bethlehem heb je. Die vind je ook in Rut, hoofdstuk 1. Je hebt Juda Bethlehem en Efrat Bethlehem. Dat zou kunnen. Maar dan is het toch verwantschap tussen...
Het is niet hetzelfde.
Is het een andere woord? Oké, nou. Maar dat moeten we dan nog maar eens uitzoeken. Hoe dat precies zit. Maar hij was in ieder geval uit Juda. Eerst koning over de 2 stammen. Daarna over alle 12 stammen. En hij is het grote voorbeeld van hoe het koninkrijk ook in de toekomst zal gebouwd worden. Hij is degene geweest die het hele koninkrijk opgericht heeft. En David, want Saul wordt niet genoemd, want Saul zat eigenlijk daarvoor nog. Maar Saul, dat was niet een koning van Gods wegen, maar Saul was door het volk zelf gewild. En toen zei God tegen Samuel, oké, het volk zegt, we willen een koning. Doe dat maar. Maar ik ben het er niet mee eens, maar doe dat maar. En daarna pas stelt God zijn koning aan en wordt het David. En David weet dat. En David moet lange tijd vluchten voor Saul. Omdat Saul hem vervolgt. Maar uiteindelijk wordt David koning over alle 12 stammen van Israël. En David is ook degene die die bekende profetie krijgt uit 2 Samuel 7... over een zoon van David, die uit zijn lijf voortkomen zou, die uiteindelijk op de troon zou zitten tot in eeuwigheid. Die zou een eeuwig en onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Hele bekende profetie. Nou goed, Samuel. Volgens mij werd er van Samuel gezegd dat hij de eerste profeet was. Maar in wat voor zin, weet ik niet precies, want daarvoor waren natuurlijk ook mensen die het woord Gods doorkregen. Maar hij was in ieder geval een profeet die profetieën richting David en anderen gedaan heeft. Samuel vertegenwoordigt eigenlijk het woord Gods. En hij geloofde het uiteraard, want hij sprak het altijd. En het volk was er dan niet mee eens, maar... Hij sprak altijd het woord Gods. Nou ja, als dat geen geloof is, dan weet ik het ook niet meer. En de profeten staat er dan nog achter. Nou ja, en de profeten zijn inderdaad degene die het woord van God rechtstreeks ontvangen en daarna doorgeven en daarom vervolgd worden. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt, zei de Heer Jezus. God stuurde profeten, maar het volk wilde ze niet. Jeremia, een bekende profeet die al op jonge leeftijd aangesteld werd. Ik weet het niet precies, maar die hebben ze in een modderige kuil gegooid. En toen werd hij er weer uitgehaald op het nippertje allemaal.
Dat deden de Vriezen toch ook?
Sorry?
Die deden ook profeten.
De Vriezen deden dat ook? Oh.
Bonifatius.
Oh, ja.
Ja, en de eerste ook in Nostradamus.
Ja. Dat is een heidense profeet. Die valt ook in die categorie van emoratenband, ja. En de profeten, nou ja goed, alle profeten die zijn, dan bijna allemaal zijn ze vervolgd en sommigen ook gestenigd of gedood. Vers 33, want ik wil er eigenlijk niet al te veel aandacht aan besteden wat er hier verder allemaal volgt, want het is vrij algemeen. Maar er staat, vers 33, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen. Nou ja, dat kan je zeggen van bijvoorbeeld Gideon, die de Midianieten verslagen heeft. Maar je kan het uiteraard ook zeggen van David, die het koninkrijk gevestigd heeft in het land. En daarvoor ook allemaal vijanden overwonnen heeft. Ze hebben gerechtigheid geoefend. Nou ja, dat kan je van allemaal zeggen. Want gerechtigheid, recht, dat is het woord Gods. En als je dat predikt en daaruit leeft, dan oefen je gerechtigheid. Wat je daar dan ook maar onder wil verstaan, hè? Want ja, wat versta je precies onder gerechtigheid geoefend? Uitgeoefend, als een koning, kan, Maar ze hebben het in ieder geval gedaan door geloof. Dan staat er, ze hebben de beloftenissen verkregen. En de betekenis daarvan, maar dat kom je heel vaak in de Bijbel tegen. De betekenis is niet dat ze de beloftenis verkregen hebben. De betekenis is dat ze de vervulling van de belofte hebben verkregen. Dat hebben we al eerder gezien in Hebreeën hoor. In 10 vers 36. Waar tot ons gezegd wordt, gij hebt lijdzaamheid van noden, opdat gij, de wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen. En dat wegdragen betekent iets in de trend van ontvangen, verkrijgen. Ja, ontvangen wij dan straks pas de beloftenis? Nee, de vervulling van de belofte. Maar goed, dit is maar één voorbeeld, maar zo zijn er talloze. De beloftenissen verkregen. De vraag is, welke beloftenissen hebben ze verkregen? Want je komt namelijk later in de problemen als je in vers 39 leest. Want daar staat dat deze allen, die geloofshelden, hebben er door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Staat daar. En in vers 33 staat dat ze de beloftenissen wel hebben verkregen. Het is niet zo heel moeilijk, want vers 39 is een afsluiting in het hele geheel. En het komt zelfs terug op vers 13 van ditzelfde hoofdstuk. Waar staat, deze allen, dat vers begint hetzelfde, vers 13 en vers 39. Samenvattend, dat is een conclusie. Deze allen zijn, vers 13, in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende. Implicerend de beloften nog niet verkregen hebben. Maar hebben dezelfde van verre gezien, geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En zij hebben dat vaderland namelijk nog niet ontvangen. Want dat was hen beloofd, een eeuwig vaderland, dan wel gewoon eeuwig leven, dan wel Kanaan, of hoe je het maar wil noemen. In ieder geval eeuwig leven, want het gaat in ieder geval ook over Abraham, en van Abraham wordt dat gezegd in Romeinen hoofdstuk 4. Daar zag hij naar uit en Abraham heeft nog steeds niet dat eeuwige leven ontvangen. Maar daar komen we wel op naar aanleiding van vers 40. Maar die belofte, daar gaat het over in vers 39. Die belofte hebben ze nog niet verkregen, namelijk die belofte van de opstanding. Maar andere beloftenissen hebben ze wel verkregen, namelijk, David wordt gezalfd en er wordt gezegd dat hij koning zal zijn. En het gebeurt, wordt gepraktiseerd. Gideon, tot wie gezegd werd dat hij de Midianieten zou verslaan, heeft inderdaad de Midianieten verslagen. Mozes, over wie gezegd wordt, en het hele volk, het zou verlost worden uit Egypte en zou gaan naar Kanaan, is gebeurd. Is beloofd, werd gezegd, over 430 jaar of over 400 jaar zal het volk verlost worden en zal met grote haven uit Egypte trekken. En dat is gebeurd. En dat is waar het over gaat in vers 33. Het gaat zeg maar over de kleinere vorm van de beloften. Want ze beelden uiteraard allemaal hetzelfde uit, al die beloften. Over het algemeen, namelijk leven uit de dood, opstanding. En in hun leven is dat geïllustreerd en is dat ook daadwerkelijk gebeurd. Maar het was nog steeds maar een type, want de werkelijke verlossing was er nog niet en hebben ze ook tot op de dag van vandaag nog niet gekregen. Maar zoals gezegd, daar komen we wel op naar aanleiding van vers 40. Dus dat zijn die beloftenissen, die kleine beloftenissen die aan hen gedaan zijn en ook in hun leven vervuld zijn. En dan staat er de muilen der leeuwen toegestopt. Daniel, Simson. De vraag is ten eerste, moet je dat letterlijk nemen? De muilen der leeuwen toegestopt. En wat betekent dat als je het niet letterlijk neemt? Want eerst maar zo letterlijk mogelijk dan. Daniel, ja, die werd in de leeuwenkuil geworpen en die leeuwen hebben hem niet opgegeten. Hij kwam er weer uit, maar heeft hij dan de muilen der leeuwen toegestopt? Simson, die een leeuw doodslaat, heeft hij dan de muil van de leeuw toegestopt? Nou ja, zo zou je het kunnen zeggen. Maar meer voor de hand ligt, denk ik nog, dat de muilen der leeuwen toestoppen, dat gewoon betekent dat je de tegenstander, wie het ook is, dat je het zwijgen oplegt. De muil namelijk, waardoor je, het heet een muil, maar het is gewoon zijn bek of zijn mond, maar het heet een muil, want door een muil word je verslonden en opgegeten. En dat is wat niet gebeurd is. Ik moet denken aan de eerste verse van hoofdstuk 12, waarvan de Heer Jezus wordt gezegd dat hij het tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen in vers 3. De Heer Jezus heeft het tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen. Want die zondaren, ja, zijn allemaal zondaren. Wat was dan de zonde van deze zondaren? Nou, dat ze tegenspraken tegen het woord van God. En de Heer heeft stand gehouden en heeft er altijd het woord van God tegenover gezet. En zo, overdrachtelijk gesproken, de muilen der leeuwen toegestopt. En in dit verband is de leeuw dus een uitbeelding van ongelovigen, van tegenstanders. Maar, roept iemand dan, de leeuw is toch ook een type van de Heer Jezus Christus. En dat is de moeilijkheid voor sommigen, want ja, dat is inderdaad zo. Maar het staat van beide zwart op wit in de Bijbel dat de leeuw een uitbeelding is van Christus, maar net zo goed van de duivel. De Heer Jezus wordt voorgesteld in Openbaringen, hoofdstuk 6 is het, meen ik, als de leeuw uit de stam van Juda. Maar van de duivel wordt gezegd dat hij rondgaat als een briezende leeuw, zoekende wie hij zou verslinden met zijn muil, uiteraard. En dat is misschien de moeilijkheid, maar goed, er moet uit het verband blijken waar het precies een type van is. Want daar hebben we nogal meer voorbeelden van, dat het ene keer een type van Christus is, maar aan de andere kant is het een type van de tegenstander. Zoals wij hebben de slang. Het is altijd leuk. De slang in de hof, een uitbeelding. Nou, een uitbeelding. Het was de duivel zelf. In Openbaring wordt hij genoemd de oude slang. En die was listiger dan alle dieren des velds. En hij, hoe staat het er ook? In Efeze 6. Het schiet me niet te binnen, dus ik zoek het even snel op. Daar staat, doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Maar wie was er listiger dan al die dieren? Dat was de slang, dat was de duivel namelijk zelf. Maar ja, aan de andere kant is de slang een type van de Heer Jezus Christus, want in Johannes hoofdstuk 3 wordt gezegd, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook Christus verhoogd worden. Ja, dat zijn van die dingen. Dat is misschien moeilijk, maar dat zijn dingen die je toch moet leren. Maar uit het verband blijkt wel waar het over gaat. Hier zijn de leeuwen uiteraard negatief. En als je het overdrachtelijk neemt, en dat zou heel goed kunnen, gaat het gewoon over tegenstanders die de mond gestopt wordt, doordat de mensen, de gelovigen, leven uit geloof en het woord Gods voorhouden aan de tegenstanders. En dan vers 34, daar staat, ze hebben de kracht des vuurs uitgeblust. Dan zijn we bij de vrienden van Daniel, waarbij dezelfde vraag kan stellen, hebben zij het vuur uitgeblust? Nee, niet letterlijk, want het brandde nog steeds. Maar ze hebben het wel overwonnen en het moet door geloof geweest zijn, al was het maar omdat het hier staat. Ja, en dan zit ik te denken, vuur is net zoiets, hè. Vuur is aan de ene kant oordeel, is negatief, maar aan de andere kant kan het ook positief beschouwd worden, want het is een type van de Heilige Geest. Denk maar aan Handelingen 2 op de Pinksterdag, waar de discipelen, apostelen, vlammen van vuur op hun hoofd hadden en ze spraken in tongen. En dat komt omdat een vlam likt, daar komt het van. Maar goed. Ja, want vlammen spreekt ook over spreken, over woord. Maar het woord kan verlossing geven, maar het woord kan ook oordeel brengen. Maar zo is het met het hele woord Gods. Is het woord Gods goed of fout? Heel fundamentele vraag.
Ligt er aan voor wie?
Ligt er maar aan voor wie? Want, en die, ja, die zoek ik wel even op. 2 Korinthe 2. Die is wel mooi in dat verband. Ook voor ons persoonlijk. Een bemoediging, denk ik. Want daar zoeken we 2 Korinthe 2 op. Maar dan zeg ik nog even dat in Hebreeën al staat dat het woord van God scherper is dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En het snijdt uiteen, het maakt scheiding, tussen links en rechts. Maar in 2 Korinthe 2, vers 14, daar staat: en Gode zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus, en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen, want wij zijn Gode voor God, betekent dat, wij zijn voor God een goede reuk van Christus. Dat is het belangrijkste. Daar staat voorop. Wij zijn voor God een goede reuk van Christus. Als wij de reuk zijner kennis, als wij zijn woord, zijn kennis openbaar maken, zijn wij voor God altijd een goede reuk. En maar er staat bij, wij zijn een goede reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Maakt dat dan niks uit? Nou ja, voor de personen in kwestie wel, als wij het evangelie prediken. En er komen mensen tot geloof, dan is dat tot eer van God. Wijzen mensen het af, is het ook tot eer van God. Is God daar blij mee? Nee, want God wil dat alle mensen zalig worden. En dat ze komen tot kennis van waarheid. Maar neem niet weg dat de rechtvaardigheid die dan geopenbaard wordt, of die pas in de toekomst geopenbaard wordt, wel bijdraagt aan Gods eer. En Gods rechtvaardigheid en zijn heerlijkheid. Want, vers 16, voor de ene, deze, voor de ene is het wel een reuk des doods, ten dode, maar voor een ander is het een reuk des levens, ten leven. En het woord Gods heeft beide dingen in zich. Het veroordeelt, maar het maakt ook levend. Staat in het Oude Testament al. Dat God doodt, maar God maakt ook levend. Dat doet allebei. En het is aan de mens om te kiezen wat hij wil. Maar het is altijd tot eer van God. En zo is het dus ook voor ons. Als wij het evangelie prediken en er is niemand die tot geloof komt, dan zouden we dit in ons achterhoofd moeten houden. Nou, niet in ons achterhoofd, dat moet voorop liggen. En ons bewust zijn dat het voor God zelf aangenaam is en een goede reuk. Want, ja, zeker in deze tijd, wie komt er nou nog tot geloof? Ik bedoel, ja, toch bijna niemand meer. Ik bedoel, vroeger ook niet veel, maar tegenwoordig is het wel, ja. Je hebt het idee dat je, zo ervaar ik het in ieder geval, zeker in deze tijd, dat er niemand meer is die er wakker van ligt wat je gelooft. En,
leuk voor hem.
Ja, dan ben je echt wel gek. Maar ik bedoel ook in de christenwereld zelf, weet je wel. Het maakt niet uit wat je gelooft. We moeten gewoon samen één zijn. En de inhoud is compleet verloren. Is helemaal weg. Er zijn geen, weinig tegenstellingen nog. Ja, en of dat dan positief is of negatief. Ik bedoel, als er tegenstellingen zijn en mensen staan ergens voor, dan wordt er in ieder geval nog over gesproken en wordt de mens nog geactiveerd om na te denken. Maar ja, zijn er tegenwoordig nou nog grote belangrijke discussies ergens over? Nee. Over bijbelse onderwerpen. Nee.
Zeg maar, niet bijbelsonderwerpen zullen dat waarschijnlijk genoeg
zijn. Ik bedoel, ja, discussies. Ik heb het niet over discussies of je nou een orgel in een kerk moet. Of dat er nou opwekkingsliederen gezongen moeten worden met een band en alles. Want daar gaat het tegenwoordig over. Het gaat erom, tegenwoordig doet men het zo. 'S morgens dan is er een dienst voor de ouderen. Ja, ik denk dat ze dat 's morgens vroeg doen, want ja. Dan kunnen de jongeren uitslapen. Dan doen ze 's morgens een dienst voor de ouderen met de orgel. En dan doen ze 's middags hetzelfde nog weer, maar dan met een band erbij. En daar gaat dan de discussie over. Ik bedoel, het gaat niet meer om het woord van God. Kijk, als je nou discussies hebt en mensen die boeken schrijven en die schriftplaatsen uiteenzetten en die iets neerzetten en een ander die schrijft daar weer tegenaan, vind ik prima. Dit is tenminste aandacht voor het woord van God. Er worden mensen geprikkeld om dingen te onderzoeken. En dan maakt me het nog niet eens uit wie er gelijk heeft. Als het woord van God maar centraal staat, maar... Ja, daar is niemand meer in geïnteresseerd tegenwoordig.
Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Ja. Of gij koud waart, of heet.
Ja.
Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen.
Ja. En dat is een situatie, nou ja, die ik zeker wel ervaar. Dat ik denk, ja, niemand die zich er nog ergens druk om maakt. Niet koud, niet heet, niet links, niet rechts. Gewoon allemaal samen op weg. Met elkaar. Maar goed. En dat vind ik jammer. Want het woord van God, als het gesproken wordt en gepredikt wordt, zou het uitwerking moeten hebben. Maar ja, mensen zijn er doof voor. Nou goed, terug maar naar Hebreeën 11. Want ik wou er niet al te lang over doen over deze versen, maar goed. Wat zeg je?
Het is ondertussen bij de
auto. Ja, ik zal mijn best doen. De scherpte des zwaards zijn ontvloden, staat in vers 34. Was het niet David die voor Saul op de vlucht ging? Toch? Saul die David wilde doden. Nou ja, dat overkomt je als je. Dat kan je overkomen als je een gelovige bent. Uit zwakheid krachten hebben gekregen. Ja, dat is wel zo algemeen. Dat is ook wat Paulus zegt trouwens in 2 Korinthe 12. Waar hij zegt, als ik zwak ben, dan ben ik juist machtig. Want als je zelf niks bent en als je zwak bent, dan ben je namelijk ontvankelijk voor het woord van God. En dat is dan je kracht. Zoals Johannes de Doper zei, hij moet wassen en ik moet minder worden. Of zoals de Heer Jezus zelf zei, wie zijn leven zal willen verliezen... Die zal het behouden. Dus we kunnen beter maar zwak zijn van onszelf. Nou goed, in de krijg sterk geworden zijn. Nou laten we dat ook maar toepassen op David dan. Want die heeft nogal wat uitgevochten. En dan moet je trouwens hier niet de conclusie uittrekken. Dat je dat zo op ons van toepassing brengt. Dat je zegt van ja, maar wij moeten ook het koninkrijk op aarde brengen. Want David die deed dat in zijn dagen ook. En die heeft door geloof is hij in de krijg, in de oorlog sterk geworden. En nou, dat staat hier als voorbeeld van ons. Maar dat is de gedachte hier niet. Want er zijn heel veel dingen die wij niet van toepassing kunnen brengen op ons persoonlijk leven. Maar het gaat er maar om wat iemand kan overkomen. Want uit andere brieven en ook uit deze brief blijkt duidelijk dat het niet onze roeping in onze dagen is om in de oorlog sterk te worden om zijn koninkrijk op aarde te bouwen. Zelfs niet zonder strijd, zelfs niet door middel van evangelisatie. Ik bedoel, zelfs niet door evangelisatie is het doel dat het koninkrijk op aarde gebouwd wordt. Dat is niet het doel. Het doel van evangelisatie, punt 1, hebben we net gelezen. Een goede reuk van Christus voor God. Want als je het woord van God spreekt, het is altijd punt 1. Je doet het in tegenwoordigheid Gods. Dat stond er zelfs bij, maar dat heb ik niet meer gelezen. En punt 2 is het doel niet om mensen iets te bouwen op aarde, maar de bedoeling is om mensen te trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw.
Verhuizen.
Ja, ze moeten verhuizen. Dat is de oproep om deze wereld achter je te laten en je toevlucht te nemen buiten deze wereld. Letterlijk? Ja, nee, niet letterlijk, maar ja. Het is maar wat je onder wereld verstaat, hè. Maar goed, daar komen we straks ook nog wel op, want daar zijn ook voorbeelden van. Heerlegers, staat er dan vers 34, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht. Nou ja, dat is vast wel ergens van op toepassing te brengen. Vers 35, de vrouwen hebben hare doden uit de opstanding wedergekregen. Nou ja, er zijn er twee, en die staan volgens mij, staan de verwijzingen er ook keurig onder. Dat is Elia en Elisa, die beide een dode opwekken, een zoon van een vrouw. En het waren volgens mij beide buitenlanders. De ene was een weduwe te Sarfat en de andere was een Tsunamitische. Waar dat ligt, Tsunam, dat weet ik eigenlijk niet eens. Iemand anders, Tsunamitische, waar dat... Nee. En de weduwe van Sarfat, die zoon werd opgewekt in de opperzaal, allebei trouwens. Maar goed, de Heer Jezus had het trouwens ook nog aan in Lucas 4, als hij in de synagoge in Nazareth volgens mij is, dan worden ze nogal boos. En dan zegt de Heer Jezus, ja, nou dan komt er ongeveer hier mee. De Heer Jezus zegt, ja, een profeet die is overal geëerd, behalve in zijn eigen vaderland. En daar zegt, want hij is in zijn eigen... In zijn hometown, zeg maar. En wat blijkt, ze willen hem niet, ze moeten hem niet. En wat zegt de Heer Jezus? Die haalt het Oude Testament aan. En die zegt, nou ja, in de dagen van Elia waren er heel veel weduwen in Israël. Maar tot wie werd Elia gestuurd? Naar een buitenlander. Naar de heidenen. En in Lucas 4 haalt de Heer Jezus dat aan. En daar staat dus zo ongeveer al vast dat het evangelie... naar de opstanding van Christus zou gaan naar de heidenen. Nou ja, staat vast. Ja, wat mij betreft wel hoor. Ik bedoel, want de Heer had nog een voorbeeld aan, maar van wie dat nog maar weer was. Dat was van Elisa. Elisa, die werd gestuurd naar Naaman. Was het niet, dat werd ook aangehaald, hè? Oh, je hebt het voor je. Ja. Naaman de Syriër. Maar goed. Maar het ging naar het buitenland. Naar de heidenen. En dat wordt in het Oude Testament al geïllustreerd.
Waarbij het nog even leuk op te merken is dat Sarepta, dat is de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Sarfat, wat de vertaling is van Frankrijk.
Oh, is het zo?
Ja.
Oké. Okay. Nou, dat is mooi. Maar... nou ja, nou je dat toch zegt, dat is ook wat achter die geschiedenissen zit. Ook van deze, van die beide zonen, van die beide vrouwen, die geen naam krijgen. Leuk is dat, hè? De een heet de weduwe te Sarfat en de ander heet de Tsunamitische. Maar hoe ze nou heet, weet je niet.
Tsunamitische.
Ja. Die Arnoud Pekel. Ja, ik bedoel, dat is geen naam natuurlijk. En de Samaritaanse vrouw krijgt ook geen naam. Compleet hoofdstuk krijgt geen naam. En iemand anders die geen rol van betekenis speelt, die één keer voorkomt in één vers, die krijgt een naam. Maar nou ja, die weduwe te Sarfat niet, de Tsunamitische niet en de Samaritaanse vrouw ook niet. En dan weet je 9 van de 10 keer alweer waar het over gaat. Want dan gaat het ten eerste over verborgen dingen. En het zijn notabene buitenlanders, buiten Israël. Nou ja, dan gaat het in ieder geval over de heidenen die het evangelie zouden ontvangen en dat het bij Israël vandaan zou gaan in onze bedeling. En dat de Heer zich zou afkeren van Israël en het evangelie terechtkomt bij de heidenen. En daarachter zit uiteraard weer dat verhaal van die 10 stammen, dat het via die 10 stammen is gegaan. Er is nog zo'n verhaal trouwens, hè, want dat gaat beide over de opperzaal. En een opperzaal is een hoge positie, de derde etage. Maar dat staat in het verhaal van Paulus, Als die in Troas is, dan valt er ook iemand uit het raam, want Paulus is daar aan het prediken. En dat duurt nogal lang en het wordt middernacht en dan zit er een die zit in het venster en die valt uit het raam. Ken je dat? Ken je het niet? Ja.
Nee.
Die dut, nee, er staat, hij kwam in een diepe slaap. Ja, en sorry, maar als er staat, hij kwam in een diepe slaap, dan weet je ook waar het over gaat. Want dat zijn onze dagen waarin wij nou leven. Dat is een diepe slaap. Er gebeurt niks. God doet niks. De wereld gaat gewoon maar door en we horen niks meer van God. Maar die, daar staat bij, die valt uit de derde etage. Paulus die wekt hem weer op en die gaat weer omhoog. Naar die opperzaal, waar vele lichten zijn, staat er ook nog weer bij. Wat interesseert ons dat, of er veel licht was? Ik bedoel, tuurlijk, het spreekt van de hemel. De opperzaal, de bovenste verdieping. De plaats waar het licht is. Want de Heer heeft ons getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Nou ja. En dat zijn drie geschiedenissen die hetzelfde uitbeelden, die bijna hetzelfde zijn ook. Ze vallen allemaal uit die... bij Paulus valt hij uit de opperzaal en bij die anderen die overlijden. En dan gaat Elia of Elisa gaat erheen en dan gaan ze er bovenop liggen zo. Het staat erbij, de mond op de mond en zo. En de benen op benen, armen op armen. Et cetera. Dan gaat er vol op liggen. En dan wordt hij opgewekt en gebracht naar de opperzaal. Waarom? Ja, omdat diegenen die overleden zijn, die krijgen gemeenschap aan het leven van Elia en Elisa. Die worden één namelijk. Omdat ze er bovenop gaat liggen, ja. Ja, dat is net als met man en vrouw, hè. Dus deze twee zullen tot één vlees zijn. Ja, dat gaat ongeveer ook zo. Dus dat gaat over eenheid, gemeenschap, het leven van Elia, het leven van Elisa wordt overgedragen aan die twee figuren, wordt opgewekt en gezet in de opperzaal, in de hemel zelf. En dat is wat het al uitbeeldt, in het Oude Testament al, waarheid met betrekking tot de gemeente die een hemelse positie zal ontvangen. Nou goed, ik ga nog even door. Vers 35 verder, daar staat, en anderen zijn uitgerekt geworden. Het is niet prettig. Lijkt mij. En de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Dit is niet helemaal bekend over wie dit gaat. In ieder geval niet uit de Bijbelse geschiedenis. Maar ik weet niet of jullie de boeken der Maccabeën kennen, of je daar ooit van gehoord hebt. De boeken der Maccabeën beschrijven de geschiedenis van de laatste... Nee, dat is niet helemaal goed zoals ik het nou zeg, maar de laatste paar honderd jaar van het Oude Testament. Want de Oud-Testamentische geschiedenis in de Bijbel gaat niet verder dan 400 voor Christus, maar van 400 voor Christus tot de komst van de Heer Jezus gebeurt er ook nog van alles. Dat staat niet in de Bijbel beschreven, maar wel in de boeken der Maccabeën. Dat zijn apocryfe boeken. Maar mag je dat dan wel gebruiken? Het is niet de Bijbel. Nou ja... Ik heb ook een rekenboek. Heb ik leren rekenen. Stond ook niet in de Bijbel. Het zijn geschiedenissen. Geschiedschrijving. Nee, het heeft niet dezelfde autoriteit als het woord van God. Maar er staat geschiedenis in geschreven. En als je een geschiedenisboek pakt, wat spreken over de Tweede Wereldoorlog, is het dan niet waar omdat het niet de Bijbel is? Ik bedoel, dat is onzin natuurlijk. Maar goed. Maar daarin wordt gesproken over dit soort dingen. Mensen die moesten offeren in de tempel. Die varkensvlees moesten offeren in de tempel. Wat natuurlijk volgens de Joden ten strengste verboden was. Maar dat moesten ze doen. Werden ze toe gedwongen. Dat wilden ze niet. En dat kostte hun het leven. En vrij gruwelijk inderdaad. Nou goed, ze hebben de verlossing niet aangenomen opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En anderen hebben bespottingen en geeselen geproefd en ook banden en gevangenis. Nou ja, wie niet, denk ik dan. Daar kan je zo een rijtje naast zetten. Ze zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht... Dat past welk altijd niet in het rijtje thuis. Verzocht, denk ik dan. Maar goed. Door het zwaard ter dood gebracht, ze hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk gehandeld zijnde, welker de wereld niet waardig was. En hier kom ik terug op het feit dat wij inderdaad zouden gaan uit deze wereld, want er is namelijk scheiding gebracht tussen de gelovigen en de wereld. De wereld is ons niet waard en wij zijn het niet waard voor de wereld. Omdat we beter zijn? Nee, niet omdat we beter zijn, maar omdat wij niet vertrouwen op onze eigen filosofieën beredeneringen of politieke partij of weet ik veel wat. Maar wij vertrouwen op het woord van God. En daar kan je in de wereld niet mee aankomen. Als je dat doet, dan word je eruit gezet. En wat is het resultaat? Zelfs letterlijk, ze hebben in woestijnen gedold, en op bergen, en in spelonken, en in holen der aarde, dat is een spelonk zo ongeveer. En de bekendste spelonk is de spelonk van Adullam, waar David zat, met een paar honderd man, die ook gingen buiten de legerplaats, omdat ze vervolgd werden. Weet jullie nog, vorige keer Jefta. Jefta ging naar het land Top. Het land Tof. Ja, het was een goed land. Het was tof land. Goed betekent dat. Het was een goed land. Een ver land. Goed land. En hij verzamelde zich daar ijdele lieden. Mensen die tot geen goed in staat waren. En heb ik toen gezegd, dat is een uitbeelding van de gemeente. De Heer Jezus die is gegaan naar een goed land. Naar de hemel. Verzamelt zich ijdele lieden. Mensen die zwak zijn. Want dat is juist onze kracht. Omdat we dan het woord Gods aan kunnen nemen en meer bereid zijn. En in de spelonk van Adullam vind je precies hetzelfde bij David. Tot hem vergaderden, staat daar dan bij, allemaal die een schuld had en die dit had en die dat had. Allemaal mensen waaraan wat mankeerde. En dan kom je in de spelonk en dan kom je buiten de wereld te staan. En deze allen, vers 39, hebben de door het geloof getuigenis gehad, want het is opgetekend geworden, dat wil dat zeggen. Komt overeen met vers 4, waarvan Abel staat dat hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was. En er staat in vers 39, en deze allen hebben de door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen, implicerend, nog niet verkregen. Want dat komt. Net zoals in vers 13. Er stond ook, ze zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Maar we hebben gezien dat dat impliceert dat dat wel ooit een keer komt, maar nu nog steeds niet tot stand is gekomen. Waarom hebben ze de belofte nog niet verkregen? Want er is immers leven uit de dood tot stand gebracht, want daar was het wachten op, vanuit oud-testamentische tijd. Want ja, er werd eeuwig leven beloofd, maar er moet er wel iemand zijn die het heeft. Toch? Ja, als je eeuwig leven wil ontvangen, moet je dat van iemand ontvangen. Er moest iemand komen die dat eeuwige leven had. En toen hij eindelijk kwam, toen de Heer Jezus kwam, toen hij opstond uit de dood en het eeuwige leven aan het licht heeft gebracht, toen was het beschikbaar voor een ieder, maar ze zijn nog niet opgewekt en ze hebben nog steeds niet de belofte van de opstanding verkregen. En waarom niet? Omdat God wat beters over ons voorzien had. Opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Maar goed, daar heb ik het dan na de pauze nog over. In het laatste vers van Hebreeën 11, daar staat dat God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. En die ons in dat vers is uiteraard de gemeente, want dit is geschreven na de opstanding van Christus. En het gaat over diegenen die die hemelse roeping deelachtig zijn. Uit Hebreeën 3 vers 1, die ik bijna elke keer wel weer aanhaal. Want daar gaat het over. Dat zijn wij, die ons in dit vers, en die zij in dit vers, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Dat zijn uiteraard die gelovigen uit het Oude Testament. Niet alleen degenen die hier genoemd zijn. maar alle gelovigen uit het Oude Testament. Alleen, er is in dit hoofdstuk is er een, hebben ze een greep uit al die Oud-Testamentische gelovigen gehaald. En die hebben ze als voorbeeld, heeft Paulus die gesteld. Maar het gaat over al die Oud-Testamentische gelovigen. Ten eerste moet duidelijk zijn dat er verschil bestaat. Wat dat vers ook mag betekenen. Vers 40. Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Er wordt sowieso onderscheid gemaakt tussen de gelovigen van toen en de gelovigen van nu. Want er staat, God heeft wat beters over ons voorzien. En dat had God niet voorzien over die Oud-Testamentische gelovigen. En dan is de vraag, ik weet niet of dat de eerste vraag is, maar dat is in ieder geval de vraag. Wat is dan dat betere wat God over ons voorzien had dan wel heeft? Nou ja, als je vanuit het Oude Testament komt en je begint dan het Nieuwe Testament, en dan met name in de brieven van Paulus, dan blijkt dat er in één keer mensen zijn die naar de hemel gaan en die een hemelse positie hebben. Ik zeg dit zo omdat de algemene gedachte is, een gelovige gaat naar de hemel en een ongelovige gaat naar de hel. Maar dat is een gedachte die niet op de Bijbel gegrond is. Komt er misschien wel uit. Maar wat men gedaan heeft, is die gedachte zoals die vandaag in de dag bestaat, dat de mensen in onze bedeling naar de hemel gaan, die hebben ze, hoe zeg je dat, gegeneraliseerd. Hebben ze doorgetrokken naar iedereen en gezegd dat het altijd al zo geweest is. Maar het was in Oud-Testamentische tijd niet zo, want er wordt in het Oude Testament niemand de hemel belooft. De aarde is voor de mens, staat in het Oude Testament. En dat is dus ook de bestemming van de mens, namelijk dat vaderland, dat Kanaan, met Jeruzalem als hoofdstad, dat koninkrijk, dat zijn dingen die beloofd zijn. Het zijn allemaal aardse beloften. En ook de belofte van zo'n aards koninkrijk, dat is aan die mensen gedaan. Die wisten daar in ieder geval van. En dat zijn ook beloften die de Heer gedaan heeft, die dus in de toekomst nog vervuld zullen worden. Van een aards koninkrijk. En dat is men dus logischerwijs ook kwijtgeraakt, want men heeft alles gewoon op één lijn getrokken. Geen onderscheid in bedelingen. Al was het maar alleen voor de opstanding en na de opstanding van Christus, want dat kent men ook niet meer. De algemene gedachte in het christendom is dat er ooit een keer één dag komt waarop alles ophoudt. Dat noemt men dan de wederkomst van Christus, of men noemt dat de opname van de gemeente, of men noemt dat de jongste dag, de laatste dag, of hoe dan ook. Men gebruikt al die termen door elkaar heen. En dan is er nieuwe hemel en nieuwe aarde. Punt. Maar ja, er zijn beloften gedaan aan Israël over een aards koninkrijk. Met de troon in Jeruzalem. En de Messias zou heersen vanuit Jeruzalem. En men heeft dat allemaal vergeestelijkt. En allemaal van toepassing gebracht op de gemeente in onze dagen. En heeft gezegd, voor Israël is geen plek meer. En God is wat anders gaan doen. En voor Israël is geen toekomst meer. Nou ja, daar is men uiteraard de laatste 10, 20, 30, 40, 50, ongeveer 100 jaar wel op teruggekomen. Sinds er weer een Israëlitische, nee, een Joodse staat is, die men Israël genoemd heeft, maar goed. Een Joodse staat is, en sinds die tijd gaat men dat wel weer wat meer ontdekken. Nou ja, ging men dat wat meer ontdekken. Maar er bestaat namelijk verschil tussen Oud-Testamentische gelovigen en Nieuw-Testamentische gelovigen. En zelfs bestaat er verschil tussen ons als deel uitmakend van de gemeente en de gelovigen die in de toekomst, uiteraard na de opname van de gemeente, tot geloof komen. Verschil in bestemming. Niet verschil in wijze van hoe men behouden wordt. Maar hier staat alzo God wat beters over ons voorzien had. En dat is namelijk die hemelse positie. Want dat was in het Oude Testament niet, dan moet ik dat zorgvuldig zeggen. Dat is niet bekendgemaakt gelijk het nu is geopenbaard. Zal ik het maar zo zeggen? Ja, zo zeg ik het maar. Zo staat in Efeze hoofdstuk 3. In het Oude Testament wordt namelijk niet in het openbaar gesproken over de gemeente. En over de bestemming van de gemeente wordt sowieso, dat wordt nog lastiger. Alleen wij vinden daar wat typen van. Zoals we daar hebben die twee zonen van Elia, van die twee vrouwen die door Elia en Elisa opgewekt worden. In die opperzaal, et cetera. Maar ja, goed, ook Isaac en noem ze maar op. Er zijn heel veel van natuurlijk. Alleen dat is allemaal op verborgen wijze. En dat wist men. Nou, als men dat niet wist. Nou, het was verborgen, dus het was vrij onbekend in de eerste dagen van onze bedeling. De eerste dagen na de opstanding van Christus. Maar wat met name de apostel Paulus, maar niet alleen hij hoor, want de Heer Jezus is er al mee begonnen, staat in Hebreeën 2, gezegd werd, is dat er een gemeente kwam met een hemelse bestemming en roeping en erfenis. En dat is niet wat voor die oud-testamentische gelovigen weggelegd was en is.
Als je het breder trekt, kan je dan gewoon zeggen dat wij dan het deel hebben aan een betere verbond?
Ja, die term beter, die komt inderdaad in de Hebreeënbrief nogal een aantal keer voor. Is dat Hebreeën 7?
Sowieso veel beter dan ons. Is Jezus borg geworden? 7,
ja, vers 22. Ja, maar ja, dat is een beetje lastig, want een beter verbond is uiteraard een beter verbond dan het verbond der wet. Want dat is waar het in hoofdstuk 7 over ging, staat in vers 19. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar een aanleiding van een betere hoop. En dat is verschil, oude verbond, nieuw verbond. En dat zegt eigenlijk nog niks over onze hemelse positie. Alhoewel, dat staat hier er niet bij. Want die gelovigen die zullen komen in de wederkomst van Christus, die krijgen ook deel aan een betere hoop en ook aan een beter verbond. Dus, want men zegt wel eens, ja, dat, die term beter is altijd van toepassing op het hemelse. Maar dat is, mijn zin is niet helemaal waar. Want in dit verband, een betere hoop, vers 19, en een beter verbond, is duidelijk, lijkt mij, dat het gaat over verschil oude verbond, nieuw verbond. Alleen in hoofdstuk 9, waarover dat betere verbond gesproken wordt, vers 10 vind je hem nog een keer. Daar staat dat het oude verbond was in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Die inzettingen waren tot op de betere tijd. En die betere tijd is aangebroken bij de opstanding van Christus. Maar hier in Hebreeën 9 wordt melding gemaakt van dat het niet alleen oude verbond, nieuwe verbond is. Maar, want ja, nieuw verbond, dat zegt niks over hemel. Zolang het nieuwe verbond leeft, is dat per se hemelse bestemming. Nee, want Israël in de toekomst zal ook onder het nieuwe verbond gebracht worden. En hebben geen hemelse bestemming. Maar hier wordt gezegd in vers 23. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Ik ga dit nou verder nu niet weer uitleggen, maar het gaat er maar om dat er nou wel gesproken wordt over hemelse dingen. En het wordt inderdaad in verband gebracht met betere offeranden. En er wordt ook gezegd dat die tabernakel, en met name het heilige der heiligen, een uitbeelding is van de hemel. Maar het is beide. Dat heilige der heiligen is een uitbeelding van het nieuwe verbond. Dat is breed, maar het is ook een uitbeelding van de hemel zelf. Alleen dat dat voor de gelovigen in de toekomst niet geldt. Ja, dat klopt. Daarom begrijp ik trouwens ook nooit dat men die Hebreeënbrief Daarvan zegt men heel vaak dat die Hebreeënbrief een brief is die zijn volle betekenis pas krijgt in de dagen van de wederkomst. Ik weet niet of je die gedachte kent, maar die bestaat en die is vrij algemeen. Waarom zegt men dat? Punt 1, de brief is geschreven aan Hebreeën. Maar dat is niet zo. Maar dat is heel lang geleden dat we het daarover gehad hebben, want dat was de allereerste keer. Want er staat nergens dat de brief geschreven is aan Hebreeën. En Hebreeën is Israël. Dus zegt men, de brief is geschreven aan Hebreeën, aan Israëlieten. Die al die inzettingen van dat oude verbond kenden. Dus waren dat Israëlieten. Dus heeft deze... En Israël is niet de gemeente, redeneert men dan. Dus de brief zal zijn uiteindelijke vervulling pas krijgen in de wederkomst. Maar ja, deze brief staat vol over hemelse dingen. En dan citeer ik nog maar weer Hebreeën 3 vers 1. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt. Ja, het kan niet over de toekomst gaan. Het gaat over de gemeente van onze dagen. Want men zegt, ja, het is de Hebreeënbrief. En punt 2 zegt men inderdaad, ja, er worden allemaal oud-testamentische inzettingen aangehaald. En dat wordt uitgelegd. Nou ja, dat kan alleen uitgelegd worden aan mensen die dat wisten en die die offers nog brachten. En daar wordt aan hun uitgelegd wat dat betekent. Dus dat moeten Israëlieten zijn geweest. Dan zeg ik, dan is alles voor Israël. Want de Messias, aan wie was de Messias beloofd? Aan Israël. Aan wie was het nieuw verbond beloofd? Aan Israël. Aan Israël was het woord van God toevertrouwd. Elk woord van God vanuit het Oude Testament was in ieder geval in het beheer van Israël. Maar betekent dat ook dat het alleen voor Israël is? Nee. Ik begrijp zo'n redenering ook nooit zo goed. Maar goed. Want ja, alle nieuwtestamentische waarheid is allemaal gebaseerd op het Oude Testament. Dus ja, ook... ook dingen die te maken hebben met die inzettingen, met die offers, et cetera. Ja, dat zijn offers wat gesproken is in Israël, wat Israël opgedragen is. Maar dat krijgt zijn vervulling in Christus. Dus dat is geen argument. Maar je moet die inhoud lezen en het blijkt gewoon dat het over ons, over de gemeente gaat. En over dat beter, want daar hadden we het over. Dat gaat in ieder geval over het nieuwe verbond, maar hier in Hebreeën 9 wordt gezegd dat het zelfs over hemelse dingen gaat. En er staat bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 vers 3, daar wordt ook onderscheid gemaakt, daar wordt gezegd, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Het gaat over grote zaligheid. Er zit dus verschil tussen gewone zaligheid en grote zaligheid. En als je dan vraagt, nou waar gaat het precies over grote zaligheid? Dan sla ik Hebreeën 12 vers 25 op. Daar staat, en ik ga het niet uitleggen, maar dit vers, en dat kan je er desnoods bij schrijven, dit vers loopt vrij parallel aan hoofdstuk 2 vers 2 vers 1. Ja, kan ook. Ja, maar in ieder geval 2 vers 3. Die eerste drie versen, laten we daar maar op houden. Want er staat in Hebreeën 12 vers 25. Zie toe dat gij dien die spreekt. Wie is dat? Ja, dat is Christus, zittend aan de rechterhand Gods. In de hemel namelijk. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Maar indien deze niet zijn ontvloden aan degene de welke verwierpen... die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf. En hier wordt weer een parallel getrokken met het verbond van Mozes. Want het gaat hier over Mozes. Mozes is diegene die op aarde goddelijke antwoorden gaf. Veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is. En dan vind je weer dat verschil tussen de aarde en de hemel. En ook gezegd dat het ene veel meer is dan het andere. Dan wel beter. Maar misschien is dat wat lastig, omdat, want aan de ene kant, zoals gezegd, wordt het, die term beter gebruikt voor oude verbond, nieuwe verbond, maar ook voor aards en hemels. Maar goed, maar dat is wel waar het om gaat. En als we dan teruggaan naar 11 vers 40, want ja, sorry hoor, maar er zijn talloze schriftplaatsen waaruit blijkt dat de gemeente exclusief een hemelse roeping heeft. En dat, ja, daar kan ik nu niet allemaal op ingaan, dus dat moet je dan maar voor kennisgeving aannemen. Maar als we dan teruggaan naar vers 40, dan staat daar: alzo God wat beters, namelijk wat hemels, over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Hebben zij ons dan nodig? Dat is mijn eerste vraag dan altijd. Hebben zij ons dan nodig om volmaakt te worden? Nou, nee. Ze hebben Christus nodig. Maar als er staat opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden, dan kan je dus ook lezen opdat zij met ons zouden volmaakt worden. Dat betekent toch bijna precies hetzelfde. Lijkt mij. Het wil gewoon zeggen dat zij ons niet voorgaan op wat voor wijze dan ook. En het wil zeggen dat wij een hogere positie ontvangen dan zij. Zij worden pas volmaakt, dan wel voltooid, dan wel voleindigd. Nadat wij voltooid, volmaakt, voleindigd zijn geworden. En dat is inderdaad voor die oud-testamentische gelovigen, duurt dat nog wel even, want dat is pas op de jongste dag, niet eerder. En dat duurt nog zeker een dikke 1000 jaar. Want het is na de 1000 jaren, in ieder geval wat wij kennen als de 1000 jaren. En dat is waar het over gaat. God heeft wat beters over ons voorzien. En daarom moeten zij nog even wachten. Stond dat ook niet... Nou ja, vers 16 sluit er wel bij aan, hè, van hetzelfde hoofdstuk. Waar staat: maar nu zijn zij begeerig naar een beter... Kijk, en dit vers zocht ik dus al zo'n 10 minuten, denk ik. Nu zijn zij begeerig naar een beter... Dat is naar het hemelse. En dan weet je dus direct wat dat hemelse is uit vers 40. Of wat het betere is uit vers 40. Daar zijn zij nu naar begeerig, maar toen heb ik ook gezegd dat ontvangen zij niet. Want zij worden opgewekt en gezet op een nieuwe aarde. En ik zeg ook altijd maar zo, als alle mensen naar de hemel gaan, in ieder geval alle gelovigen en alle ongelovigen naar de hel of poel des vuurs of wat het dan ook maar mag zijn, dan, ja, dan heb je straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar dan woont er niemand op de nieuwe aarde. Dus er moet toch een categorie van mensen zijn die een aardse bestemming hebben. Maar goed, daar kan je altijd wel uitkletsen, want dan kan je altijd nog zeggen, nou, als je goede gelovige bent geweest, dan ga je naar de hemel en ben je wat minder goed geweest, dan blijf je op aarde achter.
Ik denk dat het een soort Central Park gaat worden.
Ja, en je hebt mensen die zeggen, nou, als je niet goed genoeg bent, dan ga je niet mee met de opname van de gemeente. Ja, zo kan je er nog makkelijker uitkletsen, ja. Ja, ja, tuurlijk. Koninkrijk wordt verbreid vanuit de hemel over de aarde, dus het is één koninkrijk. En dat is ook waar. Maar ja, wij leven ook in het koninkrijk der Nederlanden, maar wij zijn ook niet allemaal gelijk. We zijn in ieder geval niet gelijk aan de koningin. Want wij hoeven geen lintjes door te knippen. Nee, inderdaad. En daardoor mogen wij ook niet in Vancouver zijn. Dat is dan wel weer jammer, maar goed. Maar dat terzijde. Voldoende hierover, dacht ik maar. En anders komen we er vast nog wel een keer op terug. Want dan maken we een begin met hoofdstuk 12. Wat eigenlijk de climax is van deze hele brief. Je zou kunnen zeggen dat dit de praktische uitwerking is van al het voorafgaande. En dat was hoofdstuk 11 eigenlijk ook al, want hoofdstuk 11 illustreert hoe leven uit geloof eruit ziet. En hoofdstuk 11 is een merkwaardig hoofdstuk in het hele geheel. Want hoofdstuk 11 geeft alleen maar voorbeelden. En in hoofdstuk 12 gaat het gewoon weer verder. Met het allerlaatste en belangrijkste voorbeeld. De Heer Jezus zelf namelijk. En er wordt gesproken dat wij inderdaad de loopbaan zouden lopen die ons voorgesteld is. We zouden namelijk leven uit geloof. En dat sluit weer precies aan bij het einde van hoofdstuk 10. Want daar wordt gesproken over dat wij uit geloof zouden leven. En toen kwam hoofdstuk 11 ertussendoor om te laten zien hoe dat nou precies in zijn werk gaat. Door middel van voorbeelden. En dan wordt de draad in hoofdstuk 12 wordt gewoon weer opgepakt. En er wordt gezegd hoe wij dan die loopbaan zouden moeten lopen. En dan lees ik eerst maar, even kijken hoeveel tijd we nog hebben. Nou, ik lees de eerste 4 versen dan maar. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en de schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Want aanmerk deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Strijdende tegen de zonde. Moeten wij strijden tegen de zonde? Het is maar wat je eronder verstaat. Je moet strijden tegen de muilen der leeuwen. Die moet je toestoppen. Maar goed, ik kom daar nog wel op hoor. We beginnen gewoon bij vers 1. Waar staat, daarom dan ook. En dat slaat uiteraard terug op, in ieder geval hoofdstuk 11. Omdat wij zo'n groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons de loopbaan lopen. Want ja, je kan de zin ook wat inkorten. Ik heb geen haakje gezet in mijn Bijbel, maar dan wordt het ongeveer. Daarom dan ook, laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Want dat laatste, die laatste regel is het belangrijkste. Dat is waar het om gaat. We zouden met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. En dan wordt ervan gezegd dat wij een groot. Het staat een beetje lastig, hè? Er staat, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. Wij zouden zeggen, alzo wij zo'n grote wolk, zo apostrof en. Maar goed, het is nou eenmaal oud-Nederlands. Maar we hebben een wolk der getuigen rondom ons liggen. En daar bestaat ook wat misverstand om, of over. Die wolk der getuigen, dat zijn uiteraard die figuren uit Hebreeën 11. Dat moet in ieder geval duidelijk zijn. Maar de gedachte is, omdat het hier om een loopbaan gaat, en een loopbaan, dat is volgens mij het Griekse woord stadion. En dat is dus gewoon het lopen in een stadion in een renbaan. Het gaat ook niet om lopen in het tegenwoordige Nederlands, maar het gaat om rennen, hardlopen.
Een wedloop.
Een wedloop, zo wordt het ook elders genoemd. Dus niet gewoon rustig aan lopen, maar rennen. Met volle overgave en inzet en alle strijd en pijn en wat daarbij komt. Dat is waar het om gaat. En er wordt gezegd, wij hebben een wolk der getuigen rondom ons liggen. Terwijl wij lopen, is er zo'n grote wolk der getuigen. Nou bestaat er een gedachte dat, want dit is uiteraard beeldspraak, dat rennen van die loopbaan. Maar het illustreert hoe ons leven eruit zou zien. Namelijk vol overgave alles eraan doen om te leven uit geloof met alle gevolgen van dien. En die gevolgen hebben we gezien in Hebreeën 11. Dat kan soms heel ver gaan. Maar nou is de gedachte, de verkeerde gedachte, maar de gedachte is dat terwijl wij lopen in die loopbaan, zitten er op de tribune die oud-testamentische figuren. Die hebben die loopbaan al gelopen. Die zitten daar al met hun medaille, bij wijze van spreken. En die moedigen ons aan. En er was zelfs iemand die schreef... omdat wij recht vooruit kijken en kijken naar ons doel... dat is zo... zien wij dat publiek, die oud-testamentische gelovigen... zien wij niet zo scherp, dus dan zien wij het als een wolk. Ja, en er waren meerdere die dat schreven, hoor. Dat die figuren naar ons... zitten te kijken hoe wij het ervan afbrengen. Maar dat is een gedachte die verder in de Bijbel niet ontwikkeld wordt. Ik ben hem in ieder geval nog nooit tegengekomen. En het misverstand komt voort uit het woord getuigen. Want het is een wolk der getuigen. En een getuige, zegt men, een getuige is iemand die het ziet. Een ooggetuige. En zij kijken dus naar ons. Zij zijn een getuige van hoe wij onze loopbaan lopen. Nou ja, dat er engelen zijn die ons zien, dat wordt geleerd in de Bijbel. Maar dat die oud-testamentische gelovigen ons zien, dat wordt niet geleerd, want ze zijn in het dodenrijk. Dus hoe zij ons dan kunnen zien, weet ik niet. Maar het misverstand komt voor uit het woord getuigen. Maar getuigen betekent helemaal niet dat je iets ziet. Getuigen betekent namelijk dat je ergens van spreekt. Wat je inderdaad gezien kan hebben, maar ook wat je gehoord kan hebben. Of wat je getast hebt, zou Johannes zeggen. Hetgeen wij gezien, hetgeen wij gehoord en hetgeen wij aanschouwd en getast hebben.
Verslaglegging.
Daar spreken wij van, ja. In Hebreeën 11 vers 4... En in vers 2 wordt het woord ook gebruikt. De ouden hebben getuigenis bekomen.
Verhaal gehaald.
Report stond er in de King James versie. Dat heb ik erbij geschreven. Report. Het is gewoon een rapport. Het is een verslaglegging. Een rapportage. Er is iets gebeurd. Er wordt verslag van gemaakt. En dat is precies wat die figuren zijn. Die zijn getuigen in de zin dat zij in hun leven getuigd hebben... van hun leven uit geloof. En het is daarna ook nog weer opgetekend geworden. En omdat het opgetekend geworden is, spreken zij nog. 11 vers 4. Stond het over Abel. Hij spreekt nog steeds. Ook nadat hij gestorven is. Want zijn voorbeelden. Zij zijn namelijk sprekende voorbeelden. Dat is de uitdrukking daarvoor. En getuigen. Ik heb een lijstje gemaakt. Moet ik even kijken hoor. Getuigen, ik zei al, dit is een officiële verslaglegging. Het is een report. En dat klopt precies met Hebreeën 11 vers 1. Want daar staat dat het geloof is een bewijs der zaken die men nog niet ziet. En een bewijs heeft te maken met bewijslast. Het zijn dingen die officieel gedocumenteerd moeten worden. Synoniem voor getuigen is spreken, pleiten. Iets getuigt tegen hem. Het spreekt tegen hem. Het pleit tegen hem. Dat pleit altijd voor je, toch, of niet? Nou, dat weet ik niet precies. Kan ook tegen.
Ja.
Een hele mooie is de twee getuigen uit Openbaring 11. Mozes en Elia, inderdaad. Wat doen zij? Gaan ze iets bekijken? Twee getuigen? Nee. Staat erbij, God zendt twee getuigen. En wat doen ze? Profeteren. Spreken namelijk. Woord van God. Iemand wordt pas veroordeeld als het door twee of drie getuigen wordt vastgelegd. Tuurlijk, die hebben het gezien, maar ze moeten er wel van getuigen ervan spreken namelijk. Wat zeg je?
Bij een bruiloft.
Ja, bij een bruiloft, daar moest ik namelijk ook nog aan denken. Want daar heb je, als het goed is, 10, 20, 30, 40 mensen zitten die het zien. Maar er zijn maar twee gemiddeld per persoon getuigen. Wat doen die? Ja, die zetten alleen een handtekening. Maar dat maakt ze tot getuigen, omdat ze wat er gebeurt, wordt vastgelegd. Iedereen ziet het. Er zijn, in ons Nederlands zouden we zeggen, er zijn veel meer getuigen. Maar het is niet zo. Je hebt maar twee getuigen, want die maken er officieel verslag van. En als Petrus en Johannes in het Nieuwe Testament steeds zeggen van die Jezus die is gestorven en is opgewekt en wij zijn daarvan getuigen, dat betekent dat ook niet dat zij dat gezien hebben, maar dat betekent dat ze daarvan spreken. En ze hebben niet eens gezien dat het gebeurd is. En er komt nog bij dat de Heer Jezus tegen hen zegt, gij zult mijn getuigen zijn. Dat waren ze toch al, zeggen we dan. Nee, dat waren ze niet. Dat moesten ze dan nog gaan doen. En dat deed Petrus ook 10 dagen later op de Pinksterdag. Waarvan wij getuigen zijn. En daar spreken ze dus van. Dus die gedachte dat, dat zij naar ons kijken, ja, dat is een onbijbelse gedachte. Waar het gewoon om gaat is dat wij een wolk hebben, een wolk der getuigen en een wolk, waaruit bestaat een wolk?
Lucht, vocht.
Ja, uit heel veel kleine waterdruppeltjes. Het is gewoon een hele grote groep van, zeg het maar, van water. Dat kan, dat is echt een wolk.
Een type van geest.
Een wolk is ook nog weer een type van de geest. Dat zou je er nog achter kunnen zien. Omdat deze getuigen, die zien wij niet letterlijk. Die worden ons alleen getekend in de schrift. Op het moment dat we het lezen is misschien maar reëel. Maar als wij onze dagelijkse gang gaan en we hebben ze in ons achterhoofd, dan is het inderdaad meer geestelijk. Maar een wolk der getuigen wil gewoon zeggen een menigte van sprekende voorbeelden die ons voor zijn gegaan. Dat is het zo ongeveer. En de gedachte hier is dat wij bemoedigd zouden zijn in ons lopen van de loopbaan, dat wij niet de enige zijn die allemaal ellende overkomt. We hebben voorbeelden genoeg van mensen die geleefd hebben, vertrouwd hebben op het woord van God en die daardoor de meest verschrikkelijke dingen overkomen is. Maar ze hebben wel volhard met lijdzaamheid. En dat zou voor onze bemoediging moeten zijn. En omdat wij zoveel voorgangers hebben, dan wel voorbeelden, moet het voor ons wat makkelijker zijn, of in ieder geval een bemoediging, om zelf ook die weg te gaan. Want het leven van een gelovige is geen leven waarin alles maar prima gaat. Want er staat in vers 2, hè, daar moest ik namelijk aan denken, er staat dat wij zouden zien op onze overste leidsman. En dat hoor je mensen zo vaak zeggen, dat de Heer Jezus hen leidt. En ze betrekken God overal in en die leidt hun. Maar ze weten niet waar naartoe. Weet je, ze hebben het idee dat ze geleid worden door de Heer of door de Geest of door weet ik veel wat. In praktische dagelijkse dingen. In het halen van een rijbewijs. Zeggen mensen dan. En dan denk ik, ja.
God is mijn bijrijder, hoort dat?
Ja. Hey, God is mijn bankier. Dat was wat anders. God is mijn banier. Nee. Ja. De Heer helpt je met van alles en nog wat. Dat je een baan vindt. Dat je dit krijgt en dat krijgt. En weet ik veel wat. En dat kan. Laat ik dat dan zeggen. Dat kan dat de Heer je daarbij helpt. En je daar dingen in geeft. Kan ook heel goed dat hij dat niet doet. Maar de vraag is, wat is het doel daarvan? En het doel is niet gelegen in het feit dat het dan voor ons zo makkelijk en zo fijn is. En dat we dan een inkomen hebben, een auto hebben en weet ik veel wat allemaal. Dat we een prettig leven hebben. Het doel van het lijden, voor zover hij ons leidt, leidt hij ons naar een doel. En dat doel ligt ten eerste niet in dit leven, in dit aardse bestaan. Ligt namelijk voorbij de dood. En dat moet niet zo'n probleem zijn, want wij zijn al gestorven en begraven met hem. Dus dat moet niet zo moeilijk zijn. Het doel ligt namelijk in het feit dat wij als gelovigen, op het moment dat we tot geloof kwamen, wedergeboren werden. En dat was niet het einde van het verhaal, maar dat was het begin van het verhaal. Daar ontvingen wij nieuw leven, zoals een gewoon kind geboren wordt, zo wordt een mens wedergeboren, dan wordt hij ook weer een baby, maar dan in het geloof. Paulus schrijft dat aan de Corinthiërs. Jullie zijn nog baby's, schrijft hij. Melk gaat er nog niet in, laat staan vaste spijs, zegt hij daar. Maar de bedoeling is dat wij als gelovigen zouden opgroeien van kind naar zoon. En daar leidt hij ons in. En niet in onze dagelijkse zeker niet met de dingen die onze oude mens aangaan. En het is lastig om daarover te praten, want die dingen lopen door elkaar heen. En het kan namelijk best zo zijn dat de Heer regelt dat je een nieuwe baan krijgt. Dat kan. Ten eerste kan je het nooit hard maken. Kan je nooit bewijzen dat de Heer dat gedaan heeft. Als je dat voor jezelf denkt en gelooft, dan zou ik zeggen, dank de Heer ervoor. Maar om dat nou ook te gaan ventileren en zo, dat heeft ook geen zin. Hè? Want stel je voor dat nou iemand voor jullie vertelt, nou, ik heb van de Heer een baan gekregen en ik dank de Heer ervoor. Ja, dan zeg ik prima, maar ja, stel je voor dat ik nou werkloos word en ik krijg geen baan. Heb ik dan wat verkeerd gedaan of zo? Ik bedoel, dat zijn dingen. Ja, dat kan ook nog weer, ja. Ja. Maar dat zijn van die lastige dingen, hè. Dat kun je niet aanwijzen. Er zijn mensen die hebben altijd de mond vol. De Heer heeft dit gedaan in mijn leven, de Heer heeft dat gedaan in mijn leven. En dat kan, en dat zal ook zo zijn, maar het heeft geen zin om die dingen te ventileren. Waarom niet? Ten eerste, het is geen doel in zichzelf, want het moet allemaal leiden en bijdragen naar, aan onze opvoeding van kinderen tot zonen. En wij mogen de Heer in alles danken. En ook als je je rijbewijs had. En ook als je een nieuwe baan of weet ik veel wat. Dat mag. En dat wordt zelfs aanbevolen. Daar is helemaal niks mis mee. Maar om dan in publiek bijvoorbeeld te zeggen dat de Heer dat geregeld heeft. Ja, dat wordt zo lastig. Want ja, wat de Heer voor jou regelt, regelt de Heer misschien voor mij niet. Want we hebben allemaal een andere loopbaan. Dus ja, dat wordt lastig. En het gevaar van dat soort dingen is dat men snel uit het oog verliest waar het om gaat. Want men wordt snel egocentrisch. Men stelt zichzelf weer centraal. En de Heer heeft dit voor mij gedaan, dit voor mij gedaan. En ja. En dan verlies je het doel uit het oog. En dat is niet wat wij zouden doen. Wij zouden namelijk begrijpen, want daar gaat dit hoofdstuk ook over. Dat de Heer ons wil opvoeden van kinderen tot zonen. Van volwassen, van kinderen naar volwassen mensen. En dat is een loopbaan. En die zouden wij lopen. En dat is geen pretje altijd. Het staat ook bij, wij zouden die loopbaan lopen met leidzaamheid. En dat wil zoveel zeggen als dat we bereid zijn alles ervoor op te geven om die loopbaan te lopen. Alles? Ja, alles. De Heer zei wie zijn leven niet zou willen verliezen. Wie zijn leven zou willen verliezen, die zal het behouden. Maar dat betekent niet eens dat ene moment dat je je een keer overgeeft aan de Heer en dat je dan nieuw leven ontvangt. Nee, dat gaat zelfs over ons praktische leven. Dat wij in de praktijk van ons leven van onszelf zwak zijn en altijd onszelf willen verliezen. Want de Heer zei ook, wie niet zijn kruis op wil nemen en dan mij wil volgen, als je dat niet wil, dan kom je mij niet toe. En dat zijn geen uitspraken over, dan heb je geen eeuwig leven, want daar gaat het niet over. Daar moet je wel verschil in zien. Je kan wedergeboren zijn. Ik bedoel, daar hebben we het heel veel over gehad. Zeker naar aanleiding van deze Hebreeënbrief. Je bent wedergeboren, maar dan ben je bereid om je kruis op te nemen en achter hem aan te gaan. En je moet die bereidheid moet je hebben. Als je vanaf het begin af aan die bereidheid niet hebt, dan loop je vroeg of laat tegen de lamp. En of het zo erg wordt in je leven, ja, het lijkt zo'n negatief verhaal wat ik zit te vertellen, maar dat is ook niet de bedoeling. Maar er wordt op veel plekken in de Bijbel over gesproken. Petrus die zegt zelfs, ja, dat lijden, dat is nou precies waar wij toe geroepen zijn. Mag je blij om. En ja, Jacobus, jullie weten wat Jacobus zei. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, indien gij in menigerlei verzoekingen valt. Wetende dat de verzoeking leidzaamheid werkt. Daar gaat het om, daar word je getraind, geoefend en dat is met een sporter ook zo. En we hebben nou weer de Olympische Spelen in Vancouver. Dus dan zie je dat ook weer. Die gasten die doen 4 jaar lang niks anders dan trainen voor die ene wedstrijd. En in die ene wedstrijd is het blik op oneindig. En dan verliezen ze soms, ja.
Bij het laatste oefenrondje.
Verliezen
de bocht.
Ja, bij het laatste oefenrondje een betonnen paal, ja. Ja, dan was het geen leuk gezicht. Maar goed. Dat is waar het om gaat. En het illustreert. En als ik er naar kijk, ik vind het prachtig. Zie ik zo'n Sven Kramer. En dan van die documentaires over hem. En dan die sloof zich echt verschrikkelijk uit. Onthoudt zich in alles. Staat in 1 Korinthe 9.
Dat is Sven onthoudt.
Hij onthoudt zich in alles.
Ja,
dat
staat in
Korinthe.
Dat
Sven zich onthoudt. Ja, nou, dat Sven. Ja, misschien in de Friese vertaling. Maar nee, dat Sven zich onthoudt. Dat staat niet in 1 Korinthe 9. Maar dat iemand die die loopbaan loopt, dat die zich onthoudt in alles. En dat die alles wat hem in de weg zit om die loopbaan te lopen, dan gooit hij aan de kant. Dan moet hij kwijt. Dat is ballast en dan moet hij vanaf. En dan zie ik zo'n Kramer dat doen. En dat vind ik een prachtige illustratie van hoe het leven in elkaar steekt. En dan zie je hem toch springen en zo'n touw trekken en weet ik veel wat. Nou ja, 4 jaar lang en nou... 5000 meter rijden en dan is het klaar. Daar doe je het voor en dan krijg je zo'n medaille. En, en dan zegt Paulus in 1 Korinthe 9. Nee, ik ga het ook niet meer opzoeken. Maar dan zegt hij in 1 Korinthe 9. Ja, zij doen dat voor een verderfelijke kroon. Of voor een medaille. Maar wij voor een onverderfelijke kroon. Want die loopbaan die wij lopen. Ja, dat kan ook allemaal die pijn et cetera met zich meebrengen. Maar er komt resultaat van. En dat resultaat is eeuwig. En daar zouden wij ons dus naar uitstrekken. Want verder is er niks. Want alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Maar als je die loopbaan loopt, ja, dan blijft er wat over van je leven. En dat is ook, en dan kort even vers 2, volgende keer kom ik daar wel op terug. Dat is ook wat de Heer Jezus heeft gedaan. Die had in het vooruitzicht, staat, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was. Er was de Heer Jezus namelijk vreugde voorgesteld. Toen hij hier op aarde rondliep. Heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. En het resultaat van zijn leven uit geloof en zijn volharding. Is dat hij gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Hij is gesteld tot koning en ook hoogpriester. Van het nieuwe verbond. Hij is zelfs koning. Ook van de oude schepping. Maar ook van de nieuwe schepping. De hoogste positie ontvangen. Die een mens. Want hij was mens. Die een mens kan ontvangen. En dat ligt ook voor ons weggelegd. Uiteraard nooit hoger dan de Heer Jezus. Maar in Openbaring wordt gezegd. Dat als wij volharden tot het einde. Dat de Heer Jezus ons geeft. Om te zitten met hem in de troon. Dat is een beeldspraak uiteraard. Maar dat wil zeggen dat wij ook zo'n positie zullen ontvangen. En dat is niet voor een tijdje, maar voor eeuwig. Dus als je wat van je leven wil maken, dan moet je er nu niet te veel waarde aan hechten. Maar dan moet je het overlaten aan de Heer en die overste leidsman volgen. En jezelf zwak vinden, want dan kan de Heer wat aan je doen. En wat met je doen. Want dat is waar wij toe geroepen zijn. Maar goed, daar laten wij het voor vanavond bij.